Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 42, regulering en deregulering. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Stefan den Broeke.
Dag Seppe.
Het is een tijdje geleden, hè?
Het is een tijdje geleden, maar er is ook wel al natuurlijk veel gebeurd in het IT-landschap de afgelopen periode.
We zijn december, een jaar is weer bijna voorbij, dus typisch zo'n beetje de periode om wat terug te kijken en misschien al voorzichtig voorspellingen te maken naar het volgende jaar ook, misschien.
En vooral ook toch weer wat rare evoluties en trends vind ik persoonlijk in de impact, en dat vandaar de titel, hè, regulering, deregulering.
We hebben de Amerikaanse verkiezingen net achter de rug.
Ja.
Hè, dus,
we zien er naar uit wat de komende periode gaat brengen. Maar je merkt dat organisaties beginnen te anticiperen en nu weten van oké, dit is de beslissing. Wat gaan we doen concreet?
Ja, inderdaad. We hebben weer een aantal artikels. En zoals je zegt, gaat allemaal over regeltjes, meer regeltjes of minder regeltjes. Dat gaan we zien. En het eerste dat we eruit hebben gepikt gaat over sociale media.
Ja, inderdaad. Dus de overheid in Australië heeft een voorstel ingediend om dus jongeren te beschermen tegen de algoritmes die gebruikt worden door sociale media. En als we spreken over jongeren, dan spreekt men over alle kinderen, meisjes en jongens, onder de 16 jaar.
Onder de 16,
die
ja.
Een eigen account hebben. Hè.
En het gaat over alles, hè? Dus ja. TikTok, Facebook, Reddit, Snapchat, X, Instagram, ze vallen er allemaal onder. Dus het gaat echt over sociale media als geheel.
Ja, en het is echt ook een initiatief op basis van eigenlijk de bezorgdheid rond de beïnvloeding van kinderen, waardoor dat zij eigenlijk worden gemanipuleerd om zeer lang te kijken naar een batterij filmpjes, wat uiteraard heel veel reclameinkomsten oplevert voor die bedrijven, maar eigenlijk er ook voor zorgt dat kinderen een brokkelbrein krijgen, hè, bij wijze van spreken. Dus wat is dat?
Een brokkelbrein.
Een brokkelbrein, dus men heeft niet meer de attentie of de concentratievermogen. Men accepteert geen langere aandachtspannen van een minuut. En dat geeft uiteraard problemen voor de toekomst natuurlijk. En daarvoor dat men eigenlijk in Australië, niet in Europa, hè, zegt van, eigenlijk vinden we het niet verantwoord dat mensen onder de 16 jaar, kinderen, zodanig worden beïnvloed omwille van het feit dat ze zichzelf nog niet onder controle hebben.
Ja, en het gaat over een aantal zaken. Hè. Het fameuze brain rot aspect, zoals dat je aangeeft. Maar ook, we kennen allemaal stond onlangs ook nog in onze media, het probleem van cyberbullying. We zien ook hier in Vlaanderen meer en meer scholen die naar de politie stappen omdat er anonieme accounts op TikTok eigenlijk bezig zijn met continu klasgenoten te pesten. Ook zeer impactvol. En dan blijkbaar ook een reden voor de wetgeving in Australië was het probleem van pedofilie. Blijkbaar ook. Dus over de band genomen, ik denk een goede beslissing, eerlijk gezegd. En eigenlijk zou ik wel graag willen dat Europa volgt.
In essentie wel, omdat kinderen krijgen geen opleiding. En je ziet heel duidelijk, doet me een beetje denken aan televisies. Toen televisies opkwamen, was het heel gemakkelijk voor ouders om kinderen voor televisie te zetten. En dan keek het de kinderen naar televisie, waren ze stil. Maar het grote verschil is, televisie was een soort broadcasting waar je geen impact op had. Hier.
Ja, en dit is gefine-tuned op uw aandacht.
Is gefine-tuned op uw aandacht met maximaal ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk op dat scherm zit te kijken, ongeacht welk medium, of het nu een smartphone of een tablet of een vast toestel is, of een laptop, maakt niet uit.
Maar bij jongeren zijn het vooral de smartphones die het aan doen. Hè?
Ja.
Ook op scholen, eigenlijk, als we daar al eens zouden beginnen met gewoon op school te zeggen, geen gsm toegelaten, er zijn al scholen die het doen, maar eigenlijk nog veel te weinig. En ik zou daar ook eigenlijk veel meer een punt van maken. Je kan discussiëren over de leeftijd van 16 jaar, dat klopt, dat zou ook 14 jaar geweest kunnen zijn of zoiets. En ik weet ook dat we ons niet populair gaan maken bij 16-jarigen met dit soort dingen te zeggen. Maar langs de andere kant, er is al voldoende ook onderzoek over de impact van sociale media en smartphones op het brein van jongeren en het gedrag en de psychologie. Dus vanuit die optiek,
volledig akkoord. En vooral ook omdat kinderen mogen wel gebruik maken van zaken die voor kinderen bedoeld zijn. Je hebt een YouTube for kids, je hebt een Messenger for kids, je hebt een aantal producten die er zijn voor kinderen, specifiek gemaakt. Ook voor digitaal te kunnen werken, uiteraard. Ja. Maar dat moet vermijden dat hopelijk is minder onderhevig aan reclame en aan die brokkelbrein-algoritmes die ervoor zorgen dat kinderen eigenlijk niet opgeleid worden. En het is ook zo, dat weet je ook, Seppe, dat kinderen worden niet begeleid. Ze krijgen gewoon dat toestel, ze horen van andere vriendjes en vriendinnetjes van, ja, je moet op dat toestel, kan je met elkaar communiceren. Ja. En men is begonnen.
Het is ook moeilijk, hè, als ouder of als leerkracht om echt in die leefwereld mee te gaan. En het gaat zo rap ook, dat je vaak niet eens weet welke apps gebruiken ze, hoe gebruiken ze die apps. Dus het is ook lastig om daar begeleiding in te geven. Hè.
Ja, en je ziet ook dat meerdere organisaties daar ook op springen op die kar. Want Sony heeft nu aangekondigd dat er een Sony PlayStation voor mobile aankomt. Dus ze zijn aan het werken op een mobile versie. Ook om toch toegang te kunnen krijgen tot de mobiele device waar die kinderen te vinden zijn. Want ja, een PlayStation is een specifiek toestel dat vaststaat op een plaats, thuis meestal. Maar men zegt, nee, we gaan door. Dus ook daar zie je dat bedrijven opschuiven, commerciële bedrijven opschuiven.
Eender waar dat je bent, continu engagement. Ja. En continu bezig. En er is geen ruimte meer voor een beetje verveling of zoiets. Rare evolutie. Gerelateerd, ook TikTok. En nu gaat het over Europese teens. TikTok heeft gezegd dat ze hun beautyfilters gaan blokkeren voor Europese teenagers. En ook weer een beetje vanuit dezelfde reden. Teenagers zitten blijkbaar continu hun skintone aan te passen, hun huidskleur, alles smoother te maken. Heel veel druk om er zo goed als mogelijk uit te zien, al op zo'n jonge leeftijd. En het heeft blijkbaar zo'n impact op hun mentale gezondheid, dat nu TikTok is gezwicht en heeft gezegd van, dat gaan we uitzetten.
Ja, daarmee zie je de balans of de moeilijke evenwichtsoefening tussen technologie die tools en features aanbiedt, die fantastisch zijn, hè? Want je kan dat jezelf beter voorstellen op scherm dan je in realiteit bent. Maar je krijgt onrealistische verwachtingen en het leidt zelfs, Seppe, tot kinderen die zelfmoord plegen. Hè? Dus herinner u de grote uitdaging waarbij Meta zich moest excuseren samen met vele andere bedrijven. Het ging over het Amerikaanse parlement, zal ik maar zeggen. Omwille van het feit dat daar ouders in de zaal zaten die dus hun kinderen zijn kwijtgeraakt door sociale media, door dat cyberbullying, maar ook door die onrealistische verwachtingen, door die invasieve privacy captering, waarbij men eigenlijk zelfs weet waar je bent, of je online bent en dergelijke meer. En dat zorgt ervoor dat kinderen zichzelf niet meer kunnen verdedigen en er een eind aan maken. En dat is echt degoutant, want dat is degoutant dat bedrijven op kap van kinderen eigenlijk gewoon geld genereren onder druk van allerlei zaken van, ja, maar het heeft wel een leuke gimmick, hè, uw gezicht een face mesh doen om er mooier uit te zien. Ja, maar om duur is het, leven we in een wereld waar dat de splitsing tussen de realiteit en de digitale twin of wie ook bent totaal een mismatch wordt.
Alles is fake. Ja alles wordt fake. Je ziet dat de technologie daar ook heel snel in vooruit gaat. Hè? Inderdaad, met die face-mesh-technologie, met AI ook, die van alles kan genereren. Als ouderen kun je daar wat afstand van nemen. Maar als je 13, 14 jaar bent, of je zit in het midden van je puberteit, ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is.
En Seppe, moet je voorstellen, kinderen tussen de leeftijd van 11 tot 17 jaar spenderen gemiddeld 2 uur per dag op TikTok. Los van de andere TikTok platformen. Alleen. TikTok alleen, 2 uur per dag. En die wil dan natuurlijk meer doen. Die willen meer, die willen 3, 4, 5 uur. Maar elke dag, inclusief weekend.
Ja.
Dat is waanzin.
Dat is waanzinnig.
Dat is hoeveel tijd verprutst je in je mensleven. Wij zeggen soms van, je staat zoveel tijd in de file, je staat zoveel tijd aan te schuiven.
En jij zit 2 uur op TikTok elke dag.
Je zit op 2 uur elke dag, gemiddeld. Wat zijn dat er iemand die niet doet, zit er ander 4 uur op. Dat is toch compleet.
Ja, dat is het gemiddelde, voilà, het is dat. Dus en dat mag allemaal, daar niet van. Maar als het een verslaving wordt, of echt als het iets wordt in je leven dat eigenlijk meer druk geeft, of meer negatieve invloeden geeft dan positieve. En als we kinderen er niet tegen kunnen wapenen om dan even te kunnen zeggen van, nee, ik stop hiermee of dit is niet goed voor mij, dan, het is eigenlijk zoals drugs, hè.
Ja, maar het is natuurlijk altijd een balans van de vrijheid om te kiezen welke tool je neemt. En
versus de bescherming.
De bescherming, want het is algoritmes die psychologisch zodanig uitgekiend zijn, dat je niet kan weerstaan. En inderdaad, je hebt gelijk, Seppe, de link met drugsverslaving is 1-op-1. In die zin dat men eigenlijk dopamine zodanig gaat instrueren dat je, dat je lichaam bijna afkikkingsverschijnsels krijgt als je niet
of,
op TikTok
de gekende
gaat.
Gokverslaving, hè? De casino's en de slotmachines.
Zelfde verslaving.
Gestoeld op exact dezelfde zaken. Hè?
Ja, maar die verschil dat men het eigenlijk zelfs aanbiedt en de snelheid waarmee dat die nieuwe media, TikTok zelf, zeggen van, TikTok, zoveel miljard gebruikers.
Ja.
En 1 miljard actieve gebruikers per dag. 1 miljard actieve gebruikers per dag. Dat is een heel stuk van de wereldbevolking. Ik moet zeggen, Sepp, ik heb geen TikTok. Ik ben een boomer waarschijnlijk. Maar ik heb er geen tijd voor. Ik zou begot niet weten wat ik moet erop doen. Ik heb nog andere leukere dingen te doen dan op TikTok mindloos te gaan scrollen elke dag. Maar ik kan het me wel voorstellen. En ik zie het ook aan mijn kinderen. Mijn kinderen hebben geen TikTok. Ik heb nagekeken. Ze hebben geen TikTok. Om te zeggen van, wij doen andere zaken om met onze collega's, onze vriendjes te gaan babbelen. En ze houden het ook beschermd. Maar dat is omdat ik zelf ook een stukje waak over. Ja, mensen, kinderen, let op wat je doet.
Ja,
maar
zelfs
wie doet dat?
Ik las onlangs een artikel ook. Er is blijkbaar een fenomeen ook bij jongeren, 16, 17, 18-jarigen, die afspreken om iets te gaan doen, fysiek, en dan op de laatste moment eigenlijk gewoon afzeggen. Dat komt blijkbaar meer en meer voor. En dat is ook onder invloed van de sociale media, die het eigenlijk allemaal minder prettig maakt om elkaar nog eens in tech te zien. En waarom zou je dat doen? We zitten toch allemaal op Snapchat of whatever. Dat zijn echt rare evoluties eigenlijk in de manier waarop wij als sociaal wezen met elkaar omgaan. Dat is vrij hallucinant.
Dat
is
hallucinant. En die gaan doorsijpen naar de hogere studies en de universiteitsstudies. Ik ben nieuwsgierig
tuurlijk, en later
wat daar
de
impact van zijn. Maar dan komen die binnen 5, 6, 7 jaar op de werkvloer. En dan ben ik nieuwsgierig naar de clash tussen die generatie. En
dat denk
de
ik
bestaande
ook.
Generatie zegt van, pardon, dit
dat
is...
Dat zie je nu al een beetje, hè, eigenlijk, die evolutie tussen die generaties. Dus, nu, we gaan zien, we hebben nog veel slecht nieuws te bespreken deze podcast, maar het goede nieuws is alvast dat er meer regels komen om jongeren te beschermen. Dat is denk ik wel een goede takeaway.
Dat is inderdaad wel een goede takeaway. En zeker dat, voor één keer is het niet Europa die altijd alles verkeerd doet en overreguleert. Maar het is echt bescherming tegen verslaving. Punt.
En absoluut.
Het is onzichtbaar natuurlijk. Je hebt, er zijn natuurlijk wel helaas spijtige cases die aandacht verdienen als kinderen compleet verkeerd gaan en die ouders blijven verweest achter. En de meeste van die ouders weten niet eens wat er gebeurd is. Een belangrijke tip, denk ik, toch wel voor mensen die luisteren als ouder van kinderen, dat je toch af en toe eens in discussie of in gesprek gaat met je kinderen om te zien van, waar zijn ze mee bezig? Hoeveel tijd steken ze in YouTube en Instagram? Ja. En hebben ze TikTok en dergelijke? Omdat, het is belangrijk dat daar een stuk opleiding is. Maar het eerste is van, wat doen de kinderen vandaag? Wat doen onze kinderen vandaag? En dan pas kan je in discussie gaan van, waarom doe je dat? En zijn er geen alternatieven? En soms moet je ze laten een stukje tot rust brengen door een keer alles af te koppelen. Zodat hun hersenen terug wat tot rust komen. Want anders vrees ik dat we naar rare fenomenen gaan binnen nu en 10 jaar. Waarbij dat een probleem gaat komen in de arbeidsmarkt ook, zeker in Europa.
Klopt. En ik denk ook geen slecht idee om dat samen met andere ouders te bespreken ook. Er zijn ook al, als je de enige bent op school die zegt van mijn kind heeft geen smartphone, dat gaat niet lukken. Maar men heeft al proeven gedaan. En het is voldoende dat 1/3 van de ouders in een klas zegt geen smartphone en het systeem werkt.
Ja.
En dan gaat de rest vanzelf mee en dan zien ze de positieve effecten ervan. Dus ook daar denk ik van misschien iets dat meer gezamenlijk moet besproken worden en aangepakt ook op veel momenten. Maar het is zeker niet makkelijk. Dat is zo.
Nee. En dan een thema dat ik ook wel eens naar voren wil brengen, omdat ik er zelf ook bij betrokken ben, is uiteraard een thema waar je denkt van, hoe eenvoudig is het om in bedrijven binnen te raken? Wel, Seppe, zo eenvoudig.
Als je Noord-Koreaan bent, heel eenvoudig.
Heel eenvoudig, dus Noord-Koreaanse IT-criminelen, of laat me zo noemen, of terroristen, of hoe je ze moet noemen, beginnen dus meer en meer zich te infiltreren in organisaties, op eigenlijk verschillende manieren, maar het leidmotief is de HR-afdeling. Dus een HR-afdeling van bedrijven die stellen vacatures ter beschikking online, ook voor full remote workers. En wat merken ze nu, niet enkel in Amerika, maar ook in Europa, dat er een aantal gevallen zich hebben voorgedaan waarbij Noord-Koreaanse IT-mensen, professionals, experten, zich voordoen als een Amerikaan of Europeaan, via valse identiteiten, wat gemakkelijk is, om te gaan solliciteren voor een functie, fulltime. En eenmaal ze binnen zijn, doen ze ofwel twee zaken.
Begint het spel.
Ze scannen al de intellectuele eigendom af. Ze infiltreren het systeem, want ze krijgen uiteraard een ID opgestuurd. Uiteraard via dan hun proxies in Amerika en in Europa. Waar ze dan via virtual netwerken inloggen. En dan eigenlijk het systeem, niet enkel de intellectuele eigendom stelen, maar ook het systeem platleggen met ransomware. En dan via een organisatie om dan cryptocurrency te bekomen. Ja. Dus via zowel de HR vacatures, maar ook, en dat is nog straffer, door gewoon op vacatures te reageren en daar documenten, Word, Excel, PowerPoint, PDF's, doorsturen, die vol zitten met malware, die ook zorgen voor ransomware aanvallen in organisaties.
Dat dus is de makkelijkere weg, hè? Gewoon zo meteen proberen. Ja. Dan moet je zelfs niet al het werk doen om door de sollicitatierondes te gaan. Maar, maar inderdaad, het gebeurt allebei. En al een paar keren, dus het is niet zo'n één keer in een bedrijf dat men heeft gezien van oeps, we zijn hier geduped, maar het gebeurt vaker om vaker.
Ja, dus, en het is ongelooflijk en het is eigenlijk wel een beetje een Achillespees, want welke organisatie heeft er geen vacatures openstaan?
Voilà.
Welke vacature, als die een vacature krijgen, ook van een spontaan sollicitatie binnen de HR, die dan zijn, ik ga eens kijken wat die persoon zijn profiel is als cv. Dus je moet, we hebben echt de afgelopen weken, maanden, speciale acties gedaan naar alle personeelsleden in de personeelsdiensten, de HR-afdelingen, om hen te waarschuwen voor dat risico dat het bestaat. Dus dat ze altijd wel moeten gebruikmaken van hun methode om alles...
Ja, en het is makkelijk, hè, zeker voor een remote job. Een LinkedIn-profiel is snel gemaakt.
Ja.
Een mooie GitHub-pagina met wat code erop ook.
Ja.
Die mensen in Noord-Korea, die zijn skilled genoeg. Dus in termen van kennis over IT en programmeren hebben ze. En dan als je in een gesprek gaat of je doet een videocall, je hebt AI die je gezicht kan wijzigen, real-time. Dus,
ja, en als zelfs blijkt dat grote securitybedrijven als NoBefore zelf ook voor die valstrik gevallen zijn waar ze iemand hebben aanvaard.
Zegt genoeg, hè?
Zegt genoeg. Dus het zegt dat zelfs mensen die meer alert zijn dan anderen, dat zelfs die ervoor vallen, het geeft toch aan en het is toch ernst te nemen. Maar ja, het is een wederom een bijkomende manier waarop dat cybercriminelen proberen om toegang te krijgen op een zeer opportunistische, zeer gemakkelijke manier. Want ja, de vacature staat beschikbaar. Misschien zelfs niet voor een full remote functie, maar dat maakt niet uit, want ze kunnen nog altijd die documenten doorsturen.
Je kunt iets proberen zo al.
Zonder, en uiteraard, Sepp, het is niet de bedoeling dat mensen allemaal paranoïde worden, maar je moet wel opletten, dus met documenten.
Het geeft maar aan dat de wereld gevaarlijker is geworden. En ik kan ook zeggen, ja, hier zijn we misschien nog een beetje security through obscurity beschermd omwille van de taalbarrière. De meeste Noord-Koreanen zullen wel het Nederlands of het Frans niet zo machtig zijn als het Engels of Japans. Zoals dat het artikel aanhaalt. Maar toch, hè, het geeft aan, het hoeft niet noodzakelijk ook een Noord-Koreaans persoon te zijn die zo'n grap uithaalt. Ook, hè.
Nee,
dus in principe, het geeft maar aan dat eigenlijk via de HR-route dat er toch weer een zwakke schakel is in de hele beveiligingsketting. Hè.
Maar u weet, Sepp, ze maken gebruik van proxies, of waar dat je vroeger de money mule had. Dus de mensen die werd gebruikt om zijn rekening te doen, worden er nu echte HR-mules gebruikt. Dus mensen die moeten in opdracht van een organisatie zich kandidaat stellen en informatie uitwisselen, lokaal, in Amerika of Europa voornamelijk. En dus dan krijg je een soort HR-mules, dus mensen die zich voordoen om te gaan werken, maar totaal geen interesse hebben, en betaald worden, of de intentie krijgen om betaald te worden, zal meestal niet het geval zijn, door de cybercriminelen, om toch maar binnen te geraken. En uiteraard zijn ze ook verbrand, hè, maar dan maakt die cybercriminelen niks uit natuurlijk.
Klopt. Ja, toch maar weer iets om voor op te letten wanneer dat je mensen aanwerft. Toch altijd goed uitkijken.
Ja, inderdaad. Bizar.
Nu ja, over aanwerven gesproken, misschien wordt dat ook minder een probleem, want ook daar is slecht nieuws.
Wel, ik moet zeggen, Christophe van der Stad, hoofdredacteur bij Datanews, heeft het aangedurfd om een artikel te schrijven over het gaat niet goed met de Belgische IT-sector. En ik vind dat moedig van Christophe om dat te doen. Enerzijds omdat hij is iemand die ook heel veel connectie heeft natuurlijk en altijd ook babbels doet met heel de IT-sector. En hij zelf geeft ook aan, en ik hoorde ook wel via andere kanalen, dat het toch wel 2025 een moeilijk of een uitdagend jaar gaat worden. En waarbij dat men zei van de double-digit omzetgroei en dergelijke meer in IT. Want er is zoveel te doen met eerst de cloud en dan de blockchain en nu met AI.
Ga 2 jaar terug en het kon niet op. Iedereen was blijkbaar op zoek naar talent en IT-mensen en ze vonden ze niet. En dat is nu wel een beetje precies aan het draaien.
Ja.
Dus,
En uiteraard ook, de verkiezingen in Amerika zullen ook wel een stukje daarmee te maken hebben. Maar ook het feit van, economisch, je krijgt toch wel hier en daar wat alarmsignalen van verschillende organisaties die een stukje de riem aanspannen. Niet gewoon dicht houden, maar gewoon nog harder aanspannen. En je krijgt wat ze noemen een soort perfecte storm tussen, organisaties die besparen en zeggen, toch een beetje afwachten, hè, met al die geopolitieke toestanden, de regulering, AI, zou dan toch wel kunnen opportuniteiten genereren. Mm-hmm. Moeten we wel heel veel investeren in het IT-budget volgend jaar? Het is allemaal koffiedikking, het is niet gebaseerd op wetenschappelijke studies, laat ons duidelijk zijn. En het kan hopelijk volledig verkeerd zijn. Maar er is wel iets dat in België, de industrie toch wel en de
ja,
de
anderzijds, de cijfers liegen wel niet. Nee. De groei neemt af. Nog een groei van 6% jaren terug, nu nog maar 2,5. Marktaandeel van Belgische technologie in de export van Europa zakt naar 4,4%, een dieptepunt. De Europese export van IT neemt ook af in het geheel, wat dat ook geen goed nieuws is. Het is, het is niet België alleen, maar het is een beetje een Europees fenomeen, maar we zijn zeker niet een van de sterkere spelers, ook niet. Dus dat mogen we ook niet zeggen. Voor het eerst in 5 jaar worden er netto geen jobs meer gecreëerd in onze technologiesector. Het ziet er eigenlijk niet zo goed uit als je de cijfers leest in het artikel.
Nee, en dat heeft impact, hè, Seppe, want inderdaad, maar we zeggen van, we komen nu zoveel miljoen jobs tekort wereldwijd, dan denk je van, maar en ik weet ook uit eigen ervaring dat een aantal collega's, vooral freelancers die securitywerk doen, toch problemen hebben om een nieuwe uitdaging te vinden volgens hun bestaande normen en bestaande dagtarieven. Zij komen moeilijker van straat. En dat is voor sommigen toch wel een beetje een schok. Anderen hebben het waarschijnlijk nog niet door, maar beginnen wel te merken. We naderen nu eind dit jaar. Veel freelance contracten en tijdelijk contracten worden gestopt. En dus 2025 zeggen die dan, ik moet eens kijken naar een nieuwe uitdaging. En dat blijkt dan plotseling toch wel een stuk moeilijker te gaan in IT algemeen, maar zeker ook in sectoren waar men zegt van, in de security heeft men nog zoveel volk tekort. Wel, dan blijkt toch wel dat het moeilijker is.
Er staan
is.
Nog vacatures open, maar de vraag is natuurlijk ook, welke vacatures zijn dat dan? En hoe lang staan die al open?
En Seppe, heel belangrijk is, voor welk loonpakket? Want dat is natuurlijk ook wel een element dat de bedrijven zeggen, je kunt hier wel beginnen, geen probleem. Maar voor een pak minder dan wat je hier gaat vragen. Er zijn uiteraard wat wetgevingen met auteursrechten geweest. Dat verhaal dat hebben we ook eens behandeld geweest.
Ja,
maar uiteraard wordt dat niet gecompenseerd. En uiteraard zien we daar toch wel dat mensen zeggen, ik heb de indruk dat sommigen toch wel iets te hard van de toren aan het blazen zijn. En nog denken dat het manna uit de hemel blijft vallen. En wat blijkt? Mm-hmm. Er zijn nog inderdaad een 15.000 vacatures. Maar met veel minder pakket dan vroeger. En dat zal toch wel een stukje erin hakken bij sommigen die denken dat ze, omwille van de ervaring of omwille van het profiel, dat ze toch nog altijd een bepaalde looneis kunnen stellen. Zal het zijn van, maak dat je tevredenheid met wat je hebt. Ik wil niet negatief klinken, totaal niet, want ik merk wel, bedrijven, er zijn nog altijd start-ups en scale-ups. En er zijn ook bedrijven die groeien, laten we dat duidelijk zijn. Als je kijkt naar bedrijven zoals een Odo en dergelijke, en een CGK en dergelijke, die doen nog goede werken. Maar het wordt de bedrijven waar ze dan te werkzaam zijn, of bij de klanten, het wordt toch een stukje voorzichtig in.
Ja, en het probleem mag aangekaart worden ook. Hè. Dat is niet echt van negatief zijn, denk ik. Als het slecht gaat, moeten we het ook durven benoemen.
Klopt.
En moeten we kijken naar hoe dat we het beter kunnen doen.
Nee, klopt.
Dus in die zin inderdaad, hè, dank aan Christophe om de kattenbel aan te hangen. En hij sluit ook af met het vooruitzicht dat de regionale, federale regering wel begint met het belang van de IC-sector meer te erkennen. Maar hij zegt ook, gaan ze er een beleidsvisie, budgetten opkleven? Dat gaan we moeten zien, hè.
Seppe,
hopelijk wel.
Seppe, weet jij wie in de Vlaamse regering of de Waalse regering verantwoordelijk is voor IT?
Ja, ik ging het ook net vragen.
Ik heb hem niet gezien, ook niet in de titel. Het is allemaal andere zaken. Maar echt
Ja.
iemand, minister of staatssecretaris voor digitale sector. We hebben nu
Ja.
voorlopig nog op de federale uitbolrelatie. Maar ik vraag me af of dan de nieuwe vacature, als je ziet wie rond tafel zit, dat zijn geen IT-techneuten. Laat me daar
Inderdaad.
rustig zijn. Integendeel. Degene die burgemeester is van de grootste stad is gehackt langs alle kanten en die gaat de
Ja.
nieuwe premier worden. Ik stel mij daar vragen bij.
Ja, en die gaan zich weer bezighouden met het maken van een nieuwe It's Me of zoiets, of een nieuwe e-box
Of
weer extra.
de war on drugs misschien, dat is ook wel belangrijk en dat is ook belangrijk. Maar het punt is, we verdienen een minister minstens die digitale sector in een van zijn titels heeft. Moet niet misschien de hoofdtitel
Ja.
zijn. Ik zou vinden van wel persoonlijk in een bedrijf. In elk bedrijf heb je een CIO, maar in de regeringen heb je geen minister van
Ja,
Technologie.
of noem het technologie of innovatie voor mijn part. Het speelt allemaal wat samen, maar want het gaat niet enkel over IT. Eigenlijk kan je
Klopt.
breder trekken naar de hele technologiesector, waarin dat we moeten innoveren en moeten zien dat we toch wel vooruit blijven lopen, want anders.
En we hebben wel Flanders Technology en Investment and Trade,
Exact.
dus dat is zeer goed. Maar, en die valt wel onder een minister of onder de premier of hoe je het ook noemt. Maar ik vind dat er wel iets meer mag zijn dan gewoon een
Er mag
agentschap.
maar meer schoen in zitten,
Er
hè? Ik
mag
vind
echt
het
een
ook. Ja.
beleidsvisie met iemand die dat uitstraalt en die ook kan
Ja.
vertegenwoordigen met kennis van
Ja.
zaken. Niet komt gewoon om een tekst af te lezen. Dus de bedoeling
En geen
is.
in ons griezen die amper weet hoe dat zijn webbrowser werkt, maar of dat hij zijn e-mailbox moet openen, maar echt iemand die er ook mee bezig is en die er kennis van heeft.
Ja.
Dat zouden we inderdaad wel kunnen gebruiken.
Dat zouden we
Ja.
kunnen gebruiken, maar ze zijn dun gezaaid. Maar het is wel een oproep, een warme oproep, dat we daar zeker no de nodige aandacht krijgen voor technologie en innovatie in het algemeen. De andere thema's ook, onder andere naar opleidingen en dergelijke meer. Maar het mag zeker niet versnipperd zijn, want we hebben echt in ons land heel veel talent. Heel veel goede mensen in technologie. Dus laten we die ook terecht vertegenwoordigen, dat die een stimulans kunnen zijn voor de jonge generatie, die dan ook kan meestarten op die boot. Ik denk dat dat een belangrijke boodschap is. Maar ik vind het wel goed
Ja.
dat we aanduiden van, het zou wel eens een jaar kunnen zijn dat het ietsie-pietsie
Dat wat
moeilijker
minder
is.
is.
Ja,
Ja,
ja, ja.
inderdaad. Dat denk ik ook wel. Niet enkel hier trouwens. We hebben nog een paar andere korte boodschappen of nieuwtjes. Maar eigenlijk zie je het ook bij Amerikaanse bedrijven dat het gevoel van we moeten hier nog wat meer layoffs doen en wat gas terugnemen na de COVID-explosie. Je ziet het ook bij Dropbox. Die gaan 20% van hun werknemers laten gaan.
Ja.
En ze hebben er al een aantal laten gaan, om met de boodschap, ja, we hebben eigenlijk geoverinvesteerd en we hebben te slecht performed. Onze resultaten zijn te slecht. AI wordt er ook altijd bij vermeld wanneer dat je zo'n nieuwtjes leest vandaag de dag. Microsoft heeft ook aangekondigd dat ze begin volgend jaar een aantal mensen gaan laten gaan. En ook zij vermelden AI. Het is altijd een beetje met een dubbel gevoel, hè. Bepaalde segmenten doen het minder goed, AI doet het wel goed. En we denken er ook altijd een beetje over na om te kijken intern dat we AI kunnen inzetten om wat meer mensen te laten gaan. Dat is zo altijd wat de boodschap op neerkomt.
Klopt, en uiteraard wil ze wel investeringen doen in, want die geeft men ook meteen mee, het is geen decrease in investeringen. Men gaat investeringen blijven doen, maar helaas met minder volk die we nodig hebben. En dat is ook een beetje de teneur die we krijgen in Amerika. Ook bij Microsoft is men daar bezig. LinkedIn wordt ook een pak mensen
Ja.
buiten gezet. Ja, toch ook wel kijken van hoe kunnen we dit optimaliseren. Ook omdat de integratie met Copilot en de andere programma's worden geïntegreerd. Dus.
Ja, inderdaad. En ook Dropbox zegt aan de ene kant, ja, eigenlijk is ons product matuur. Wat zo is, hè, Dropbox verandert niet zoveel meer. Je kunt je ook de vraag stellen, hoeveel mensen heb je daar eigenlijk voor nodig? Maar dan langs de andere kant willen ze dan wel investeren om AI search toe te voegen. En dan vraag ik mij soms ook af, ja, dat zijn eigenlijk allemaal heel kostelijke investeringen. AI toevoegen aan uw product kost redelijk wat geld. Zitten gebruikers daar eigenlijk altijd op te wachten? Dat concept van we zijn misschien aan het overinvesteren in die dingen, maar niet echt meer met onze core business bezig. Veel van die early adopters van we gaan zo'n stukje AI plakken aan ons product. Ik denk dat we dat ook nog meer gaan zien het komende jaar. En ook Microsoft met die Copilot. Heel eerlijk. Het is een leuk ding daar niet van, hè, maar Is dat wel de core business van wat je aan het doen bent, stel ik mij dan soms de vraag. En binnen een jaar is de AI die je gebruikt misschien toch alweer verouderd en moet je toch weer allemaal weer overdoen. Dus
ja, en ook,
ik vind het soms gevaarlijk vanuit strategisch oogpunt.
Ja, en ook de integratie, laten we zeggen, of overnames. Er zijn wat overnames gebeurd de afgelopen periode, dankzij de goede economische toestand. Maar die overnames zijn nog niet volledig geabsorbeerd, wil ik zeggen. Van,
ook al, ja, en ja, dat kost altijd ook wel wat tijd,
daar,
hè, zoiets.
Daar dus, kost ook wel wat tijd, dus ik denk dat ook wel aan de origine dat daar ook nog wel een stukje... want dat was ook een beetje de interesse die men creëert is van... We gaan nog veel overnames doen in de IT-sector. Er is nog veel grote bedrijven die kleintjes gaan absorberen. Maar ja, die kleintjes worden ook meestal... die moeten ook oplossingen bieden voor het teveel aan... ondersteunende diensten die dan gemeenschappelijk zijn met de grote bedrijven die ze hebben. Dus dat is eigenlijk wel een logica. Maar ik vind er altijd van, als inderdaad grote bedrijven, stijl Dropbox, maar ook Microsoft, en het gebeurt bij anderen ook, bij Oracle, ja, bij Salesforce is men zelfs ook aan het besparen. Dat men
ja,
zegt van,
hoort het inderdaad overal.
Ja, dus, en dat zijn mensen die terug op de markt komen, die ja, wel heel goede ervaring hebben, of goede skills, en die ook ter beschik komen. En ja, als dan de economische omgeving een beetje aan het veranderen is, ook daar denk ik in Amerika dat we daar toch wel wat mensen gaan zien beschikbaar komen met vrij veel ervaring, maar die toch op een ander pakket gaan moeten mikken om nog aan werk
en
te gaan.
En meanwhile, wat dat we ook zien, aan de ene kant layoffs en aan de andere kant ziet iedereen maar lekker hun prijzen en subscripties te verhogen. Dus de inflatie binnen IT zet zich ook maar verder door.
Ja, met als grootste uitschieter Microsoft zelf. Die dan
ook
zegt
Microsoft,
van,
ja.
We gaan vanaf 1 januari, het heugelijke nieuws, dat we de maandelijkse facturatie voor Copilot gaan verhogen met 5%. Hup, en sommigen zelfs met 15%. Ook voor Power BI en Teams, bepaalde oplossingen. Dus heel duidelijk gericht naar bedrijven die het gebruiken en eigenlijk bijna niet meer kunnen missen. Wie kan in godsnaam Teams missen? En
wie gaat Microsoft 365 buiten gooien?
Ja, en ook veranderd door Zoom of zoiets. Dus,
ja, inderdaad.
Het is heel bizar. En het is geen optie. Hè. Het is gewoon... er is geen optie
zwijgen
om te veranderen.
Ja.
Van ja, maar kan dat misschien naar maandelijks of jaarlijks? Nee, het is punt. En dat is wel even schrikken, denk ik, voor veel CIO's in een budget, die hun budgetrons aan het doen waren in november, oktober, die plotseling zeiden, oei, ik moet hier
5%
extra
erbij
gaan bijvragen.
Ja.
En ik heb zelfs 50% horen vallen bij sommige platformen.
Ja, afhankelijk van welk product of welke constellatie.
Dus dan,
het is zo'n 5% gemiddeld, maar het kan meer zijn ook.
En,
ja.
En Seppen, dat is altijd per gebruiker, per maand.
Ja, het is altijd, voilà,
dat
het is
telt
per gebruiker
dus
altijd.
Ik denk dat er misschien wel sommige functies... Men gaat overwegen om die mensen... Ja, moet jij per se een Power BI Pro hebben of Premium? Niet, hup, eruit. maar voor Teams vind ik het wel bizar dat men de Teams telefoon dan gaat verhogen in prijs om mensen te pushen om andere zaken te gebruiken. Maar hey, zijn maar een bedrijf van 16 of 20.000 man, maal
voilà.
5 euro per maand,
ja.
Telt op, hè.
En je schakelt niet zomaar over naar, zoals je zegt, naar een competitor ook. Dus, en het grappige is dat het eigenlijk Microsoft niet alleen is. Ook al zit je bij een van de competitors, die hebben ook al het nieuws gehad. Google Workspaces verhoogt ook om de zoveel tijd hun prijzen. Zelfs eigenlijk subscripties die je thuis gebruikt. Iedereen beweegt zich zowat naar een subscriptiemodel. We hebben het ook al vaak over Adobe gehad en hun set van producten.
Ja.
Zelfde daar, hè. Dus de inflatie in pricing zet zich ook hier volop verder. En,
wat eigenlijk...
Ja.
Maar dat gaat er wel voor zorgen, Seppe, dat bedrijven toch een beetje terug gaan moeten plooien naar hun kern, zijnde van wie heeft wat exact nodig. En niet zo van, hup, je komt toe en je krijgt
standaard... We smijten
maar
binnen
alles,
in de hele organisatie.
Iedereen krijgt
is...
alles, de full option suite.
Ja, en het is vlot om te gebruiken, dus ja, inderdaad.
En het maakt voor IT gemakkelijk geen gezaag van, ja, maar ik heb geen toegang of dit werkt niet. Dus dat denk ik dat misschien toch wel gaat overwegen om uw asset management, maar ook in licenties te gaan bepalen van wie heeft nu wat exact nodig. En dat je toch per
een keer
dienst...
een stukje total cost accounting terug te gaan doen.
Ja.
Ik denk het ook.
Ik denk dat,
ja,
dat als je daarop moet besparen, dat het veel efficiënter is dan een paar mensen af te smijten uit uw dienst omwille van de besparing. Want altijd gaan zagen naar meer budget als CIO is geen leuke job. En zeggen, ja, maar ja, het is Microsoft. Dan zeggen ze, ja, maar hoe weet je, had je dat niet kunnen voorzien? En dat is een vraag die
je kunt
krijgt.
Altijd voorzien dat de prijzen nooit gaan dalen, hè,
nee.
Natuurlijk. Maar
nee.
Ja, en het is, hoeveel bedrijven zijn er niet? Want het is niet enkel 365, maar stel dat je Azure Cloud gebruikt en bij Amazon hetzelfde probleem. hoeveel geld in onze bedrijven is er niet dat maandelijks wegcijpelt naar het aanhouden van ergens een cloud server die daar ergens staat te draaien en niks aan het doen is. Ik ben er vrij zeker van dat als je eens die opkuis zou doen, hè, dat je ook van alles gaat tegenkomen, hoor.
Ja,
want
ja.
Die cloud die zuigt ook geld weg. Hè. Het ja. is allemaal heel scalable en heel makkelijk, maar eigenlijk
wel,
goedkoper vaak niet, hoor.
Ik hoor nu via discussie die ik heb met collega security leiders, dat zij dus heel veel bedrijven aan het overwegen om van AWS weg te stappen.
Ja,
en terug naar wel een off-cloud of een soort traditionele hosting. Niet
of
bij,
traditionele
niet intern,
hosting.
Want de
ja.
datacenter hebben ze niet meer. Maar bij andere datacenters waar het goedkoper is en waar ze merken dat men eigenlijk niet die grote inflatie heeft en die jaarlijks wederkerende increase.
En ook merken,
in
al die cloud-functionaliteit die hebben we eigenlijk niet nodig.
Nee.
Wij zijn geen Spotify die dat met 1000 servers of weet ik veel moet zitten. Dus ook een beetje terug wat helderder denken.
Ja.
Misschien kunnen we het zo noemen, maar ja.
Ja, nee, terugkomen naar de essentie van waar wordt gebruikt en zijn. Net zoals bij de overheid, ik heb toch een aantal jaar bij de overheid gewerkt, waar men om de 4, 5 jaar zegt van, hebben we deze leverancier nog nodig? En bent u de best leverancier, prijs, kwaliteit, voor wat we de komende 4, 5 jaar nodig hebben? En
ja,
die oefening
dat
moet je af en toe wel eens durven stellen. En
exact.
Dan kom je toch wel tot soms verrassende resultaten, waarbij
klopt.
Zelfs de kwaliteit hoger ligt en de prijs merkelijk lager is dan de bekende merken die men heeft. Dus het is toch een warme oproep om ook eens terug opnieuw alles in kaart te brengen op een goede manier. De druk is heel hoog op iedereen in technologie, dat weten we.
Ja.
Maar zo'n reflectiemomenten kunnen zichzelf meer dan goed terugbetalen. Ik zeg niet dat er een slechte oplossing is en dat het allemaal te duur is. Maar je moet, tering naar de nering, je moet zaken gebruiken en effectief gebruiken waar ze nodig zijn. Maar niet zomaar, ja, maar omdat het gemakkelijk is. Gemakzucht is
en
gemakkelijk.
Ik denk inderdaad dat we de periode van het smijten ermee en het grote spektakel en pak maar binnen en een beetje een AI-experiment. 2025 wordt misschien een jaar dat het allemaal een beetje rustiger en ingetogener zal zijn. Benieuwd of dat we gelijk zullen hebben, maar dat, het voelt wel zo aan.
Wel, en als je spreekt over 2025, Seppen, dan kunnen we niet overheen dat uiteraard er een nieuwe Amerikaanse president komt die heel veel in het nieuws komt, maar niet enkel
ja,
omdat hij zelf
heeft
gekozen heeft. Maar omdat de technologie sector, met name met Elon Musk en Peter Thiel,
ja.
dat die zeer op het voorplan komen. Dus zelf zeggen van, wij gaan meehelpen om een aantal zaken te doen, efficiëntie doorvoeren in de overheid, maar ook alle andere activiteiten. En vooral, wij gaan al die regulering een keer op de schop gooien en enkel de essentie overhouden. De 80-20-regel. Van de 100% regels gaan we 80 wegdoen, 20 behouden.
Ja.
Kunnen we het met 10 doen, nog beter, maar misschien gaan we met 20 eindigen. Dat is het idee dat men heeft. Hè. Een grote opkuis. En je ziet al komen, want de impact wereldwijd gaat gigantisch zijn. Hè.
Inderdaad.
Dus als je kijkt wat men aankondigt naar de regulering van artificiële intelligentie, afschaffen die handel. We moeten daar niet mee bezig zijn. Dat is niet wat nodig is. We moeten innovatie toelaten. Je mag niet te veel guardrails doen. Niet nodig. Laat de technologiebedrijven weten perfect wat mogelijk is. En dan denk je van, ik denk als je kijkt in Europa naar de AI Act. De AI Act is er om niet AI te verbieden, maar om de extreme situaties eruit te filteren. Dat je zegt van, dit kan niet. Dat je met op straat gezichtsherkenning toepast en dat je onmiddellijk kan op je gsm berichtjes krijgen van, ga nu deze winkel binnen. Ik denk niet dat veel mensen daarop zitten te wachten, eerlijk gezegd. En
nee.
Dat kan met AI, perfect vandaag, kan perfect. Maar is eigenlijk niet, is een zo invasieve technologie. Technisch kan het, maar of het haalbaar is. En wat blijkt, in Amerika is de grootste hoop van de mensen eigenlijk ook niet voor te vinden. Enfin, de helft toch niet. Maar dan zeggen ze van, forget it. En dus het feit dat hij in staat is om clean sweep te doen, zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat, als hij zelf als voorzitter, maar nog belangrijker, dat het ultieme hogerhuis, dus dat beslist het rechtshof, het hooggerechtshof, alles kan doorgedrukt worden. En dan zie je wel dat daar toch wel neveneffecten kunnen zijn, waar men zegt van, als men alle regulering of veel van de regulering afschakelt, inclusief Communications Decency Act, up, eruit.
Weg.
Geen beperkingen.
Deregulation.
Deregulation is belangrijk. De bedrijven zijn oud en wijs genoeg. Ja, wij gebruiken het ook. En zeggen van, ah, Europa, u bent niet akkoord? Geen probleem, dan gaan wij ons, gaan we die tegenmaatregelen treffen, zoals het u moet slikken. En dus, dat is wel iets dat ik me afvraag, hoe sterk de ruggengraat gaat zijn van Europa en van de verschillende landen om die deregulering uit, van Amerikaanse organisaties, ik denk aan
om die tegen te
de,
werken,
de social
ja.
media, de Meta's en de X en alle andere, om die tegen te houden. Ik heb daar vragen bij. We gaan zien wat het geeft. Maar ja, het is heel interessante tijden, denk ik. Men weet uiteraard dat er wel heel veel rechtszaken zullen aangespannen worden. Maar het wordt interessant om te zien van... Oké, innovatie is één ding. Maar alles uitschakelen van geen controle op algoritmes. Alles moet kunnen.
Terug wat meer aan onze eigen drones werken ook. Dat komt er dan ook tussen fietsen.
Ja,
ze hebben inderdaad plannen voor de komende 4 jaren. En het gevaarlijke is een beetje Elon Musk die daar dan rondloopt met zijn ene voet in zijn bedrijfjes. Hij spant dan een rechtszaak aan ook ondertussen tegen OpenAI en tegen Microsoft. Maar ondertussen zit hij daar wel met Trump te dineren. Dat maakt het allemaal toch wel wat raar.
Het maakt het heel raar. En vooral dat spanningsveld tussen... een zekere groep van tech-leaders die zeggen van, why not? Ik bedoel, is goed voor ons. Maar het is die kleine groep die dan alles gaat sturen, maar de grote massa in Amerika en ook daarbuiten gaat toch moeten kijken van... Ik vraag me echt af of dat we echt dat zomaar gaan toelaten als gewillige slaafjes of als gewillige onderdanen. Ik denk, we hebben altijd nog terug gezegd, weet je wat, X, delete, gedaan. En dat is nu bezig. Ik heb zelf ook sinds een paar weken, omdat mensen zeiden van, je moet dat doen, Blue Sky geïnstalleerd. En ik moet zeggen, Seppe, wat een verademing.
Een verademing,
Geen promoted bazaar, geen blabla daartussen. Echt focus, oké, het is aan het groeien. Maar wel leuk om een keer teksten te krijgen die je verwacht waar je voor hebt ingetekend. En geen rommel ertussen, geen verplichte reclames. Het is wel een verademing om platformen te vinden die dat nog doen. En ik denk dat men toch zwaar moet opletten dat de grote meerderheid gaat zeggen van als het te ver gaat en het wordt te verstorend in de privésfeer, of dat men voelt van ik heb er geen controle over, je kan altijd delete van
ja,
de app
het gaat er ook van afhangen in welke specifieke domeinen natuurlijk ze AI gaan ontwikkelen. Hè. Langs de andere kant, als je ziet bedrijven zoals Apple, die dan hier in Europa zeggen, nieuwste iPhone, al die Apple Intelligence, sorry, niet voor jullie. Dan kan het misschien het andere effect zijn dat de consumenten hier zeggen van, ja, kijk eens, daar in Amerika staan ze zo ver, hebben ze al die leuke snufjes en wij hier krijgen niks.
Wacht, Seppe. Van Apple, dat was maar een soort marketing slogan. Hè? Want
ondertussen
is het wel toch al...
Ook Facebook heeft modellen gelanceerd die niet beschikbaar zijn voor Europeanen, bijvoorbeeld.
Nee, maar
dus wel een aantal...
Maar ondertussen is het wel live. Ondertussen hebben ze het wel live gebracht. Dus het was een beetje van, wil toch wel de massa hebben die erop intekent. Dus men heeft dat gedaan een beetje als een soort spierballenrol van Apple. Van,
ja, een beetje pushen.
De Apple AI is niet beschikbaar. En dan 2 maanden later is het dan toevallig wel beschikbaar omwille van dat men toch wel de grootste markt... Want laat ons niet vergeten, Seppe, wij zijn Amerikaanse techbedrijven nog altijd de grootste markt. Ze gaan niet de grootste markt vinden in Afrika of in Amerika. Zelfs Azië, dat wordt al ingepand door de Chinese bedrijven. Daar zijn ze, zijn ze gedaan. Ik denk dat ze daar iets te veel te zwaar hebben willen escaleren. Waarbij Huawei, Seppe, vorige maand zijn eerste eigen full systeem heeft gelanceerd met eigen OS. Hè. Dus gedaan, geen Android, geen Apple meer nodig.
Geen Android meer,
dus
geen Apple
daar
OS.
Daar heeft de Amerikaanse tech-industrie zijn hand overspeeld. Met als gevolg dat de Chinese industrie zeggen in Afrika van mag ik ons veel goedkoper krijgen, moet je Amerikaans niet hebben. Dus ik denk dat we inderdaad het gevaar duikt erin dat wij in een deglobaliseerde wereld komen, waar dat je afhankelijk van de regio waar je bent, ofwel in de Chinese handen ofwel in de Amerikaanse handen gaat zijn.
Ja, inderdaad, daar begint het om te lijken. En dan toch weer een beetje met de spijtige opmerking dat de Europeanen dan er ook enkel maar uitkomen als afnemers en consumenten, maar niet echt als producenten. En dat maakt het toch wel een beetje spijtig.
En ik denk, als de Amerikanen het echt willen hardspelen vanuit de tech-industrie, om te zeggen van, u gaat willen snel als ons gereguleerde, niet-privacy-gebonden, zonder guardrails AI-systeem slikken, dat er toch wel een soort backlash zou kunnen komen dat ook de Europeanen gaan zeggen, en pas op hè, Seppe, er bestaan Europese operating systemen, er bestaan Europese alternatieven. Het enige is, die hebben niet die marketing power en zijn niet zo bekend als die Amerikaanse tegenhangers. Dat is het element. Maar er bestaan nog altijd, tot grote verrassing van mezelf, heel veel Franse, Duitse, Deense, Zweedse alternatieven, Finse alternatieven. Maar die hebben niet die power en die marketing.
Die geen kat gebruikt ook, hè? En, allee, ja.
Nee, maar als je ziet dat het wel heel snel kan gaan, als je kijkt naar Blue Sky, was eigenlijk een stuk Twitter dat men op tijd heeft afgesplitst voordat Elon Musk het gekocht heeft.
Klopt.
En dat begint nu toch aan ratten van 1 miljoen leden per week te groeien.
Ja, klopt. En, op een bepaald moment kan de beslissing snel gaan.
Dan kan de beslissing snel gaan. Ook, ja. En dan zeg je van, oké, okay, er zit niemand op, maar plots zit daar toch al 20, 40, 100 miljoen mensen op. Dat is niet de miljarden, maar ja, dat begint toch wel pijn doen dat men zegt van verdorie. Dus ik vraag mij echt af wat het model gaat zijn en hoe ver het gaat overleven natuurlijk. Want het is bijna zoals een krant die moet overleven bij credo van de giften van zijn lezers en niet op basis van abonnementsgeld. Maar ze bestaan. En ik denk dat we het niet moeten uitschakelen. Dus het wordt in 2025 interessante tijden. We bekijken het allemaal objectief. Maar we mogen ons niet om de voet laten lopen en alles, net zoals eenden die gevoerd worden voor hun foie gras, gaan we ons niet als Europeanen laten
alles maar voeden. Laten slikken. Ja,
dat, ik denk dat dat een zware onderschatting zou zijn van sommige techbedrijven die denken dat wij even kritiekloos zijn als sommige Amerikaanse mensen die daar met een rood hoedje zitten rond te lopen. Ik denk dat
klopt.
Men daar zich wel eens zou kunnen naar misrekenen. Dus ik bekijk het zoals het is. Maar ik denk dat we toch vanuit Europa een heel sterke kader hebben dat we nog altijd een grote afzetmarkt zijn. En dat, die macht mogen we onszelf niet vergeten als we praten over technologie. We zijn geïnteresseerd in technologie. We doen zelf ook innovatie. We zijn geïnteresseerd. Maar het moet wel rekening houden zijn met respect voor de mensen, respect voor kinderen, ik denk dat dat belangrijk is ook. En dat we ook wel het gevoel hebben van, nee, dit slikken wij niet meer, wij gaan op zoek naar alternatieven. En ze bestaan.
Inderdaad. Ja, mooi samengevat.
Ja, en nog een kleine opmerking voor de luisteraars. Hè. Ons SAI-abonnement voor zowel individuele leden als voor bedrijfsleden hebben wij grondig ingekort. Dus in tegenstelling hebben tot veel techbedrijven die hun fees verhogen, hebben wij onze...
Wij verlagen,
omwille dat wij een VZW zijn, een vereniging zonder winstoogmerk, en dat wij toegang willen geven aan personeel, IT-personeel van een bedrijf, groot of klein, en ook individuen die dat willen meevolgen het volgende jaar. Dus kijk gerust op onze sai.be-website. Verleng je abonnement, word lid met plezier. Wij denken dat wij veel toegevoegde waarde brengen in het kader van ons tijdschrift, onze podcast, maar ook de workshops die we doen en de webinars en de conferenties. Dus blijf het volgen. We zijn bezig aan het programma voor Q1, Q2 volgend jaar. Dus hou het in de gaten.
Inderdaad. En bij deze hebben we er weer een aflevering op zitten.
We gaan waarschijnlijk nog één overzichtaflevering
doen
voor het einde van het jaar, waar we ook nog de conclusies van rond Toledo gaan meenemen, maar ook zelf een beetje kijken.
Ja, ons afsluiter-event op 12-12. Ja. Dus daar gaan we daar ook een beetje naar op terugblikken. En hopelijk zien we ook daar zoveel als mogelijk van onze leden.
Bedankt, tot de volgende keer.
Tot de volgende.